Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
There is no such thing as bad publicity. Als er maar over gesproken wordt. Dat denken ze ook bij 11.11.11 dat een opvallende campagne voert. De ene keer laten ze een foto zien van Zuhal Demir of Meryem Almaty in een combinatie met vluchtelingen met het bijschrift sommigen vluchten om politieke redenen, anderen ook. De andere keer hangen ze affiches met Vlaanderen zit vol. Café Twitter pikt dat niet. Mijn laatste gift hebben jullie gehad, laat een woedende Els weten. En Stefan tweet onder de hashtag jongenstoch. Hopelijk halveert dit jullie inkomsten uit giften. We zouden haast vergeten waar het echt om gaat. Bogdan van den Bergen krijgt een uur om het uit te leggen. Dag Bogdan.
Hallo.
Zit je op een berg of zit je in een dal?
Op dit moment op een berg. Hè. We zitten in volle campagne. Heel veel mensen die meewerken, die zich vrijwillig inzetten voor onze campagne. Dus dat is absoluut een berg.
Berggeld ook?
Wel, dat valt af te wachten.
Ja, vanavond weten we dat.
Wel, vanavond zullen we de grote trends kennen. Er zijn nog een paar acties die plaatsvinden nadien. En ook het geld moet allemaal nog geteld worden. Dus dat zal nog eventjes duren. Maar vanavond kennen we wel de trends, normaal gesproken.
Jij bent 11.11.11 baas, dus die NGO die staat voor, hoe noem je dat, kort, in één zin? Waar staan jullie voor?
Wij staan voor de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, de koepel van de Vlaamse NGO's. En we werken vooral rond structurele ontwikkelingssamenwerking.
Ja, dat is managerstaal. Mm-hmm. Zo'n baas van 11.11.11, gaat die ook van deur tot deur?
Absoluut.
Ja?
Ja. Ik ben gisteren mee op pad geweest met een heel aantal vrijwilligers. Ik doe dat elk jaar. En dan wil ik af en toe zelf ook wel mee de straatactie doen. Of een andere actie. Hè. Ik zal een volleybalwedstrijd meedoen. Of een hardloopwedstrijd heb ik onlangs ook nog gedaan. Dus ja, ik doe uiteraard zelf mee.
Je bent niet te beroerd om dat te doen?
Nee, absoluut niet. Ik denk... Ik neem mijn job heel ernstig, maar net daarom is het ook belangrijk om te zien wat onze vrijwilligers doen, hoe ze het doen, wat werkt, wat niet werkt. Dat vind ik heel belangrijk.
Wat mij opvalt, ik heb het ook eens een paar keer gedaan, zal ik maar toegeven, hoe grof en onbeschaamd sommige mensen kunnen zijn. Dat is dan van je eigen dorp. Je weet ondertussen al jaar na jaar, die gaat gewoon niet open doen, want die zit nu onder de vensterbank.
Ja, dat ken ik. Ik heb zelfs de indruk dat dat de laatste jaren toeneemt. Vroeger was dat toch wel heel wat minder. En dat is heel jammer. Ik heb wel gezien hoe dat veel van onze vrijwilligers ermee omgaan. Ze lachen daar eerlijk gezegd eens mee. Zeker als ze in groep zijn, dan zeggen ze, dat is weer bij de die of dat is kinder. Want meestal kennen ze natuurlijk de mensen waar het over gaat. Ze kennen ook zo de meeste trucs die gebruikt worden om te zeggen om niet te geven. En ja, ik vind dat goed dat ze ermee lachen en gezond dat ze ermee lachen, maar het is wel betreurenswaardig. Mensen kunnen ook gewoon, denk ik, zeggen tegen onze vrijwilligers, nee, wij willen dit niet steunen. En dat kan ook. Maar als het met een hap en een sneer gaat, heb ik daar zelf mijn vragen wel bij. Ja.
De dingen die je dan hoort zijn, dat blijft toch allemaal plakken.
Mm-hmm. Ja, dat is een van de veel gebruikte verwijten aan onze sector. Wel, hoe onze middelen verdeeld worden, dat kan je allemaal terugvinden op onze website. En er zijn ook NGO-initiatieven die aantonen waar al het geld naartoe gaat. Maar je kan dat zoveel tonen, dat is een hardnekkig cliché.
Maar is het zo dat 88% van jullie omhalingen rechtstreeks naar de armen gaat, zoals je beweert?
Nee, op onze website, van 88% van alle middelen die we binnenkrijgen, gaan naar onze doelstellingen. Van het geld dat we ophalen, is het heel duidelijk 70% gaat naar het zuiden en 30% gebruiken we voor sensibilisering en ook politiek werk hier om rond diplomatiek te werken.
Bij de lancering van jullie actie een paar maanden geleden hield je een opvallende toespraak en je richtte je eigenlijk tot je medestanders, de 11.11.11 sympathisanten, de actievoerders en zo. En je sprak hen aan met goodmenschen. Dat is zo vandaag een heel erg scheldwoord geworden voor mensen die politiek correct denken, die denken dat ze met dialoog nog wat kunnen bereiken. Terwijl vandaag is het eigenlijk gewoon, je moet hard zijn.
Klopt. En we zaten daar met een volle zaal van, laten we zeggen, de kernvrijwilligers van 11.11.11. In Antwerpen was dat. En ik vond het belangrijk om in een hart onder de riem te steken. Omdat zij degene zijn die in de frontlinie staan. Als we deze campagne voeren, op dat moment hadden we net een enquête gevoerd waaruit blijkt dat de Vlaming best verdraagzaam is en best wel wat meer wil doen rond solidariteit, zeker als het rond vluchtelingen gaat. 8 op 10 mensen vinden dat die mensen moeten geholpen worden. En op het moment dat we die enquête lanceren, kwamen er al verschrikkelijk zure reacties, alsof de enquête gemanipuleerd, alsof het niet kan kloppen, enzovoort. En eerlijk gezegd hadden we een beetje verwacht bij de keuze van die thema dat er weerstand zou komen en dat er een hardroepende, volgens mij, minderheid is die wil destabiliseren. En ik vond het belangrijk op dat moment om onze vrijwilligers te motiveren en eventjes het frame te verzetten. Mensen die het goede willen doen, good mensen, politiek correct denkende, daar is helemaal niets mis mee. Het is heel ver gekomen als we hier in onze samenleving te horen krijgen dat de NGO's, op dat moment was dat zo, de NGO's verantwoordelijk zouden zijn voor een aanzuigeffect van vluchtelingen, omdat ze bootjes inleggen op de Middellandse Zee om mensen in nood te redden. Dit is gewoon een omgekeerde wereld. En als je dat zegt, ben je geen good mens, dan ben je gewoon iemand die redelijk de logica verklaart en uitlegt wat er gebeurt en waarom het nodig is. En dat wilde ik toch wel heel duidelijk maken aan onze mensen.
Ja, je zegt een uitspraak, die kennen we ook, hè, van een nog niet zo heel lang geleden was. Vroeger moesten we mensen in de ontwikkelingshulp geen vissen geven, maar hun leren vissen. Dat was structurele ontwikkelingshulp. Vandaag zeg je, kunnen ze dat wel? Dus dat vissen, maar ze raken hun vissen niet meer kwijt.
Dat klopt. Ik heb dat gezegd een hele tijd geleden al. Ik blijf er heel hard achter staan. En dat gaat eigenlijk over landen. Wij zien goed genoeg dat landen, ontwikkelingslanden, in staat zijn om heel wat zaken te produceren. Maar dat het heel moeilijk wordt voor die landen om die zaken effectief te verkopen, te vermarkten. En daar zit, denk ik, een heel grote knoop in de hedendaagse ontwikkelingssamenwerking, of in de ontwikkeling. In het gebrek aan goede marktruimte om om uw producten te verkopen.
Ja, maar zeg, onze boeren, wij moeten ook onze producten kunnen verkopen. Die van het zuiden zijn onze concurrenten.
Ja, maar ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ik denk bijvoorbeeld de Europese landbouw heeft vele jaren gebruik gemaakt van protectionisme om haar eigen boeren te versterken en sterke producten op de markt te maken. Wij vragen eigenlijk dat ontwikkelingslanden hetzelfde kunnen doen. Mm-hmm. Dat zij zelf hun markt kunnen afschermen, want we zien vooral dat hun markten overstroomd worden door producten van hier, dat zij hun markten kunnen afschermen, zelf sterk genoeg kunnen worden. En dan kan er veel meer sprake zijn van handel en eerlijke concurrentie. Maar op dit moment zou je kunnen zeggen dat ontwikkelingslanden net hun zwemdiploma hebben en moeten concurreren met Frederik de Burggraaf in zijn topperiode. Dat is geen eerlijke concurrentie, dat is ook geen vrije markt volgens ons. Dus je moet de landen de kans geven om zelf hun markt te ontwikkelen, eerst misschien regionaal en dan pas globaal.
Ik denk dat het geen toeval is dat jij bij 11-11-11 terecht bent gekomen, die koepelorganisatie van Noord en Zuid. Ik bedoel, voor hetzelfde geld was je een manager, laten we in een koekjesfabriek of hier op de VRT, maar je hebt dat niet gedaan. Heeft het ermee te maken dat je uit een familie komt, je grootvader bijvoorbeeld, die een rechter was, die voor jou een soort van wijze, rechtvaardige man moet geweest zijn, overtuigend, zonder opdringerig te zijn, maar dat die wel rationele argumenten kon aanvoeren en misschien dus ook wel sociaal betrokken was.
Absoluut. Hij was voorzitter van het arbeidsrechtshof en heeft op een bepaald moment een vonnis geveld over een vrouw die ontslagen was omdat ze gescheiden was. Zij werkte in een katholieke school en je mocht niet scheiden, dan werd je ontslaan. En hij heeft dan een vonnis dat zeer bepalend is geweest, dat de school heeft gedwongen om haar terug aan te werven of om het ontslag ongedaan te maken. En dat is een van de zaken waar hij altijd heel trots op is geweest. Hij was zelf heel diepgelovig en nadien was hij niet meer gelovig.
Hij was een katholiek.
En hij was heel trots op die verwezenlijking en hij heeft daar ook heel veel weerstand rondgekregen op het moment van dat vonnis. En hij was heel trots dat hij aan al die drukjes heeft kunnen weerstaan en dat vonnis heeft kunnen maken en daardoor de weg heeft vrijgemaakt voor heel wat emancipatie van vrouwen, onder andere. En mij heeft dat verhaal zeker en vast geïnspireerd, het verhaal van recht doen, rechtvaardigheid.
Ja. Want er is natuurlijk een hemelsbreed verschil tussen recht doen en rechtvaardig zijn en recht spreken.
Dat klopt. En ik vond dat hij op dat moment, en de context in die jaren, dat hij echt de rechtvaardige kant had gedaan. En dat zat wel diep. Voor mij was dat zeer inspirerend om te zien... Oké, heeft dat dan ook verteld, al die weerstand die er dan was. En zelfs politieke druk die er op zo'n momenten komt. Daar allemaal aan weerstaan en toch doen met de wet aan je kant trouwens. Wat moet gebeuren.
Wat is dat voor een soort familie? Want dat is dan je grootvader. Mm-hmm. Zijn zoon is priester geweest.
Mm-hmm.
Is dat dan niet toevallig jouw vader?
Nee, dat is niet mijn vader. Dat is een oom. Ja. De oudste broer van mijn vader. Ja.
En die heeft zijn kap over de haag gegooid.
Dat klopt. Ja. Vrij snel. En dan is ook in de... En dan ook mijn grootouders hebben hun geloof verloren. En zelf ben ik dus heel... ben ik opgevoed. Ik heb zedeleer altijd gevolgd. Ik ben niet gedoopt. Ongelovig opgevoed, zo je wil. Maar ik ben al
ketters.
Ja. Maar ik ben dan later wel gaan werken bij Broederlijk Delen.
Hoe rijm je dat? Broederlijk Delen, voor mensen die het niet weten, is eigenlijk een ja, hoort bij de zuil van de christelijke zuil. Hè?
Ja, en ik heb daar heel veel geleerd en heel graag gewerkt. En ook voor mij was dat, als je opgroeit in die sfeer van niet meer gelovig zijn, en dat was toch wel wat. En dan kom je bij een organisatie als Broederlijk Delen, dan zie je ook wel eens welke enorme... mooie kant het geloof kan hebben, hoe een inspiratie dat kan geven aan mensen in ontwikkelingslanden, mensen die daar echt hun kracht uithalen. En voor mij was dat wel goed. Voor mij is geloof niet meer zo dat grote issue dat het ooit geweest is in de jaren 60, 70, voor heel wat mensen, denk ik, in Vlaanderen. Ik heb ook de goede kant van het geloof kunnen zien.
Uit onderzoek, zowel in Duitsland als in Nederland, bij ons weet ik het niet, blijkt, vreemd genoeg misschien, dat net gelovige mensen de beste gevers zijn aan het soort werk dat jij doet, de NGO's.
Daar heb ik geen gegevens over. Ik kan het mij voorstellen. Ik zie in onze achterban allerlei soorten mensen, van gelovig tot niet-gelovig, van verschillende politieke strekkingen. En eigenlijk vind ik dat is echt een doelstelling van ons, om voor een brede achterban te gaan, met verschillende ideeën, met verschillende achtergronden, maar wel met dat gemeenschappelijke kenmerk, wij gaan voor solidariteit.
Bogdan van den Bergen, Bogdan, ja. Ja. Dat is een naam die... Enfin, qua marketeering kan dat tellen, hè? Bedoel, je zult altijd opvallen, er is er maar één volgens mij.
Er zijn er nog.
Hè. Ver weg of zo.
Ik ken er minstens nog één, want een van de beste vrienden van die oom van mijn vader, waar je er juist naar verwees, die heette ook Bogdan. Maar mijn ouders hebben de naam opgepikt. Mijn ouders heetten Christian en Christian, dus Chris en Chris.
Dat meen je niet.
En zij vonden toch dat,
dat, is moeilijk,
dat hun kinderen best een naam hadden waarbij ze dit niet zouden voor hebben.
Ja.
Dus ik heb ook zussen met aparte namen.
Zoals?
Gwen, Nazarien en Rowena.
Rowena?
Ja.
Klinkt heel erg sprookjesachtig. Mm-hmm. Misschien zijn jullie wel een sprookjesfamilie. Zoals iedereen hier, mag jij boeken, fragmenten meebrengen. Maakt allemaal niet uit waar ze uitkomen. Als het maar voorgelezen kan worden. Blijkbaar is er ook zoiets dat alleen nog maar voor bedreigde diersoorten is, hè, lezen. Hoor ik zo.
Dat weet ik niet. Ik lees zelf heel graag en ik voel me geen bedreigde diersoort. Maar...
Ga je naar de boekenbeurs of ben je geweest?
Ja. Er staan ook veel vrijwilligers voor de boekenbeurs natuurlijk te verkopen.
Eerste boek dat je meebrengt, dat is een fenomenaal werk, zeg je. Het is van Nelson Mandela, De Lange Weg naar de Vrijheid. Je hebt dat heel graag gelezen.
Ja, ik heb het heel graag gelezen en ik heb daar heel veel in onderlijnd. Wat betekent dat ik heel veel fragmenten eruit... Ja, heel inspirerend en mooi vond.
Ja, je exemplaar ligt hier voor je. Het hangt met haken en ogen aan elkaar.
Ik heb het ook al een paar keer uitgeleend aan mensen.
Teruggekregen.
En teruggekregen. Ja, maar daar zorg ik voor. Dit boek wil ik absoluut terug.
Dat zijn goed
Ik heb het
mensen.
Ook al een paar keer cadeau gedaan trouwens.
Ja. Je moet dat nooit doen, hè, boeken uitlenen. Maar je krijgt dat nooit terug, geloof me.
Ja, ik ben zo wel wat kwijtgeraakt. Maar dit heb ik wel goed opgevolgd.
Anders ranselen ze je als ze het niet teruggeven. Je hebt daar een fragment uitgekozen, een speech die zijn dochter, geloof ik, heeft laten noteren toen hij in gevangenschap zat. We zijn 1985. Mandela wordt door de toenmalige Zuid-Afrikaanse president Botha eigenlijk gevraagd. Nee, hij zegt, je bent vrij, als je tenminste geweld als politiek middel afzweert.
Dat klopt. En dus het was niet de eerste keer dat Mandela de vrijheid werd aangeboden. Enkele jaren voordien hadden ze het ook, waren ze ook al beginnen onderhandelen, hadden ze het al aangeboden. Maar het was wel, denk ik, de eerste keer dat ze hem publiek dit aanboden. Want Botha heeft die uitspraken gedaan in het Zuid-Afrikaanse parlement, omdat er natuurlijk op dat moment al heel veel internationale en ook binnenlandse druk was, misschien nog meer binnenlandse druk, om hem vrij te laten. En dat was natuurlijk een heel sluwe zet om dat publiekelijk te doen en dan hem toch door die voorwaarden aan te koppelen opnieuw te branden als terrorist. Hè. En dat maakte het voor Mandela, denk ik, heel moeilijk, omdat hij op dat moment, hij zit in de gevangenis, hij heeft geen communicatiemiddelen ter beschikking en hij besefte heel goed hoe dat zou overkomen bij de internationale gemeenschap. Hij wordt hem de vrijheid aangeboden. En dus hij beschrijft dat ook in dat boek, hij doet dat een paar keer. Dat is een crisis voor hem, maar hij slaagt er elke keer in om dat in een opportuniteit, in een kans om te zetten. En om het frame opnieuw te verzetten. Ik vind dat zelf wel belangrijk. En dus vraagt hij inderdaad aan zijn dochter om een speech voor te lezen, die hij heeft uitgeschreven natuurlijk.
En we gaan dan luisteren naar een stukje van die speech van Mandela. Bogdan van den Bergen leest hem voor.
Ik ben erg gesteld op mijn vrijheid. Maar uw vrijheid gaat me nog meer ter harte. Te veel mensen zijn gestorven sinds ik de gevangenis in ben gegaan. Te veel mensen hebben geleden omdat ze hun vrijheid lief hadden. Ik heb verplichtingen aan hun weduwe, aan hun wezen, aan hun moeders en aan hun vaders, die om hen getreurd en gehuild hebben. Ik ben niet de enige die geleden heeft in deze lange, eenzame, verspilde jaren. Ik heb het leven niet minder lief dan u, maar ik kan mijn geboorterecht niet verkopen en ben ook niet bereid het geboorterecht van mijn volk te verkopen om vrij te komen. Wat voor vrijheid wordt mij geboden als de organisatie van het volk verboden blijft? Alleen vrije mensen kunnen onderhandelen. Gevangenen kunnen geen overeenkomsten aangaan. Ik kan en wil geen enkele verbintenis aangaan op een moment dat u, het volk en ik niet vrij zijn. Uw vrijheid en de mijne zijn onscheidbaar. Ik zal terugkeren.
Mandela, in een speech die hij zijn dochter liet voorlezen, toen hem eigenlijk de vrijheid werd geboden, tenminste als hij het geweld zou afzweren. Betekent dit nu dat, want hij werd een terrorist genoemd, iemand die inderdaad gewelddadige acties heeft gepleegd. Nadien is dat nooit meer gebeurd, integendeel. Hij heeft min of meer afgezworen. Dit is natuurlijk ongelooflijk sterk. Hij zal 27 jaar vastzitten. Hij is dan al bijna 25 jaar zit hij achter de tralies. En toch zegt hij, ik kom pas vrij als jullie ook de vrijheid hebben.
Ja, dus dit is een voorbeeld van, wat mij betreft, enorm sterk leiderschap. Ik heb nu maar een stukje uit de speech, maar hij weerlegt ook heel dat geval van geweld. Hij heeft trouwens in de rechtbank waarin hij veroordeeld is direct bekend welke sabotage hij gepleegd heeft enzovoort. Maar vooral, het is een enorme vorm van leiderschap om te zeggen, kijk, ik blijf hier nog tot we ons einddoel, namelijk opheffen van de apartheid en eerlijke verkiezingen, hebben gehaald. En hij, van die crisis, met deze speech, zet hij opnieuw de lat waarover onderhandeld kan worden. Namelijk vrije verkiezingen voor iedereen. En dat is gewoon groot leiderschap. En hij doet dat, hij spreidt dat zo dikwijls tentoon gedurende zijn hele leven. Ook nog tijdens, als hij vrijkomt, op momenten dat er groot geweld dreigt in Zuid-Afrika, gebruikt hij al zijn moreel gewicht om iets wat we tegenwoordig heel weinig zien, tegen zijn eigen achterban in te gaan en hen tot kalmte op te roepen. Dat zijn fenomenale dingen die hij doet. Hè.
Het sterke is natuurlijk dat hij ook als president nog die morele autoriteit heeft behouden. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld Aung San Suu Kyi, de dame van Myanmar, die jarenlang werd, vereerd, omdat zij zo'n grote morele principes uitstraalde, die nu als leidster eigenlijk, officieuze leidster van Myanmar, naar de verdommenis wordt geschreven omdat zij zich laat ringeloren door het leger.
Ja, dat is dramatisch. En vrij onbegrijpelijk. Ik kan me niet voorstellen dat Mandela daarin zou meestappen. Hij zou, denk ik, terug voor de gevangenis kiezen of voor het ballingschap of welke oplossing het ook zou zijn. Dus het is heel jammer om te zien eigenlijk in Myanmar. Maar de leiders zoals Mandela, ze zijn zeldzaam. Hè. Je moet daar eerlijk in zijn. We zien ze niet al te veel rondlopen. Mensen die tegen hun achterban durven ingaan, die hun volk kunnen meenemen in een moeilijker verhaal. Die ook standvastig zijn, die niet bij de minste tegenstand hun standpunt verlaten, ze worden zeldzamer. En ik denk dat de wereld op dit moment veel van die eigenschappen eigenlijk nodig heeft. Hè. Als we kijken in Europa, in de recente geschiedenis, met de vluchtelingen, onze campagnethema, heb ik gezien dat Angela Merkel op een bepaald moment zegt, wir schaffen das. Ik vond dat een van die uitspraken waar ik van zeg, dit heeft wel iets zoals Mandela het zou gedaan hebben.
Maar kun je dan niet van die andere leiders die zeggen van, wij blijven even onverzettelijk. Ik bedoel, wij zijn ook een baken voor onze kiezers, onze achterban. Dit moet stoppen, heel die immigratiepolitiek. Dat is toch net zo onverzettelijk?
Wel, ik denk dat Angela Merkel zeer goed de situatie bekeken heeft. Op het moment in 2015 zijn er 1 miljoen vluchtelingen aangekomen in Europa. Dat is ongeveer 0,034% van die bevolking. Dat is best te doen voor Europa. Als je vaststelt dat 86% van de vluchtelingen wordt opgevangen in de armste landen, moet Europa ook zijn deel doen. En dus heeft Merkel, denk ik, daar moreel leiderschap getoond. En net de anderen een totaal gebrek aan moreel leiderschap. En ik denk ook dat, je ziet nu dat Merkel een klein beetje aan het bijdraaien is. Ja, zij kan helemaal in haar eentje die hele Europese tanker niet draaien. Maar ik vond zelf, ik was heel teleurgesteld door het feit dat ze eigenlijk met haar menselijk gebaar door 26, 27 andere Europese leiders in de steek is gelaten. En dan kan ze dat natuurlijk niet alleen doen.
Bogdan van den Berg, jij bent, ik noem het maar gemakkelijkheid zelf, de baas van 11-11-11. Dus eigenlijk ook een leider, jazeker. Kun jij met het hand op het hart zeggen dat jij moreel leiderschap ten alle tijden zult tentoonspreiden? Als jou met mes op het keel dingen worden gevraagd, geëist, die regelrecht zouden indruisen tegen jouw principes, zou je het dan doen?
Ik weet het niet altijd. Ik probeer het wel te zijn. Hè. En ik denk in een aantal moeilijke situaties dat we dat hebben kunnen aantonen met 11-11. Ik vind niet dat ik daar alleen ben, maar met de hele ploeg en met de achterban proberen we dat wel te doen. Ik vind bijvoorbeeld deze campagne, daar is heel veel over gediscussieerd. Ja, ja. Net omdat men zei van kijk, gaat dat ons financieel geen geld kosten? Gaan mensen daar niet... Je voelt dat het een heel gepolariseerd thema is.
Ja, op Twitter bijvoorbeeld. Hè, dus ik zei het al bij de inleiding. Dat is de laatste gift die we hebben gehad. En ik hoop nu dat het ophoudt met 11-11-11. Word je daar dan zenuwachtig van?
Ja, maar anderzijds ook nee. We krijgen gelukkig ook heel wat steun. En sinds 2015, we volgen het thema natuurlijk al veel langer op en ik ga regelmatig spreken en ik hoor bij heel veel mensen, en niet alleen in de eigen achterban, bij heel veel mensen dat ze snakken naar een sereen debat hierover. Iedereen ziet toch wel rationeel dat er een probleem is en dat er iets moet gebeuren. Dat betekent niet dat we allemaal dezelfde oplossingen wensen, maar de manier waarop er over gesproken wordt, die moet echt veranderen. En ik ben echt trots op de organisatie dat we die keuze hebben gemaakt om dat te doen. En sinds dat we het doen, hebben we toch ook vanuit heel wat hoeken gekregen. Goed dat jullie dat doen, goed dat we dat andere verhaal ook eens horen. Dus dat geeft dan een beetje moed, maar ik ga niet ontkennen op het moment dat die kwaaie reacties binnenkomen.
Dan krijg je klamme zweethandjes.
Ja, dan heb je ook een verantwoordelijkheid natuurlijk naar de partners in het zuiden, naar je eigen mensen. Dus ja, nee, dat hoort erbij, denk ik. Natuurlijk bij leiderschap, dat je af en toe ook eens moet verschieten. Hè.
Zoals muziek bij Clara hoort, Theater of the World, dat is een groteske, eigenlijk een opera van Louis Andriess, een nieuwe opera. Hij is geïnspireerd op een jezuïet, Athanasius Kircher, 17e-eeuwse jezuïet, was een man die je absoluut niet voor één gat kon vangen. Hij was een Egyptoloog, een sinoloog, een wiezennatuurkundige, een vulkanoloog, een muziektheoreticus, een componist. Enfin, Bogdan, ik weet niet of jij dat allemaal op je cv kan zetten.
Nee, jammer genoeg niet.
Nu, ja, die Kircher dus, en ook ja, de jezuïeten toen en nu, de bedoeling was van de aanwezigheid van God in alles te zien en te zoeken. En vervolgens werd dan het resultaat als een soort van theater van de wereld duidelijk gemaakt. En Andriessen vindt dat zo inspirerend dat hij daar maar ineens een opera van heeft gemaakt. We gaan hem niet helemaal draaien. Wel een stukje met het Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Rijnbert de Leeuw.
schlägt mein Herz. Macht alles möglich. Doch jedem Schlag, den es tut, ist auch ein Schlag in mein Gesicht. Ein Bochen an die Tür des Todes.
Athanasius! Athanasius!
Er duldet nicht, dass jemand ihm zu nahe kommt. Gebrechlichkeit und Schwächlichkeit und Impotenz. Das neunte von neun Kindern war ich. Nicht sprach dafür, dass aus mir der neue Aristoteles werden könnte.
Dennoch seid ihr es geworden, incredibile no.
You are really charming, shifty boy. As you are talking to me now, I used to talk with the world. You cannot learn anything from me. Don't disturb my circles. Don't disturb my circles.
Zo, dat was een fragmentje uit Theater of the World, een groteske opera van Louis Andriessen. En ja, we hoorden het Los Angeles Philharmonic Orchestra en Marcel Beekman, de tenor. Bij mij zit Bogdan van den Bergen, de 11-11-11, baas. Beetje provocerend, maar hoe heet jij eigenlijk officieel? Wat ben je officieel?
Ja, algemeen directeur.
Algemeen directeur, dat is nog erger. Je zegt, ja, het is allemaal natuurlijk wel zwaarwichtig waar we mee bezig zijn. En problemen enzovoort enzovoorts met 11-11-11. Maar er wordt ook wel behoorlijk wat afgelachen.
Natuurlijk. Ah, ja, ik vind dat zelf heel belangrijk om, om in de ploeg humor te hebben. Spanning kan ook het beste doorbroken worden met humor. Mm-hmm. En zoals ik daar straks ook al zei, bij het rondgaan bijvoorbeeld, doen vrijwilligers, wapenen zich ook met humor als ze kwade tegenspraak krijgen. Dus.
Zolang ik hier geen webcam toelaat, en dat zal zijn vanaf het moment dat ik dood ben misschien, maar omdat het nog altijd over de magie gaat volgens mij op de radio. Maar... Dus hier zit voor mij een afgetrainde man. Ja. dat zie je. Je zwemt, je fietst en je bent een hardloper.
Klopt.
Heb je dat nodig? Dus, is het een stresserend omgeving waar je zit?
Ja, natuurlijk. In die job heb je af en toe stress. Maar ik heb vooral die duursport nodig. Ik heb heel mijn leven wel gesport, dus op een of andere manier zal ik dat wel nodig hebben. Maar ik heb de duursport pas veel later ontdekt, rond mijn 30ste pas, toen ik gestopt ben met roken eigenlijk. Ja. Dan dacht ik, ja, ik moet toch iets doen. En dan ben ik beginnen lopen en ik vond het, dat was liefde op het eerste zicht. In het begin heel rustig en langer en langer en langer. En op een bepaald moment waren we op vakantie in Italië en waren er heel steile bergen waar het echt ongelooflijke pijn aan de kuiten deed om te lopen. Maar dan zag ik daar weer fietsers en ben ik dat beginnen doen. En ja, enkele jaren later dacht ik, ja, als ik zoiets een triathlon of zoiets wil doen, moet ik eigenlijk ook leren zwemmen. En dus op mijn 40ste ben ik nog beginnen leren zwemmen. Heb ik zwemles gekregen.
Nee.
Ja, ja, ja.
Kon jij niet zwemmen?
Ik kon zwemmen, maar niet, ik kon geen kraul. En eigenlijk, als je zo wat langer en wat sneller wilt zwemmen, moet je wel kruil doen. Dus ik heb van een zeer goede zwemlerares 10 lessen gekregen. En sindsdien kan ik ook kruil zwemmen.
Dus nu triathlon?
Ja, geen volledige. Dat lukt niet te combineren met de job. Maar ik heb wel halve triathlons gedaan en kwart triathlons.
Mooi.
Ja.
En daarmee zit je in goed gezelschap, onder meer van Haruki Murakami, want dat is ook een hardloper.
Klopt. En een triatleet.
En een triatleet, ja. Hij wordt over 2 jaar 70, dus dat is...
Dat geeft moed, hè.
Daar ben je nog ver vanaf, hè.
Ja, daar ben ik nog ver vanaf, maar ik moet zeggen... enkele maanden geleden was het wereldkampioenschap triathlon in Hawaii.
Hawaii, ja.
Heel bekend. En de oudste deelnemer was 84. Ja. Dus voor een volledige triathlon, dat zegt wel iets over het menselijk lichaam, totdat het in staat is. Ja. Je moet natuurlijk geluk hebben en helemaal trainen. Maar
en de goede genen enzovoort. Ja, ja, ja. Waarover ik praat als ik over hardlopen praat, dat is een roman van hem, Murakami. Eigenlijk een hele vermakelijke roman. Ik heb hem heel graag gelezen. Nu, Murakami die zit zo'n beetje in dat schemergebied. Ik noem het gemakkelijkheidshalve, of niet... slaapwandelaarsproza. Tussen slapen en ontwaken. Zo. Mm-hmm. Een beetje vreemde wereld. Een beetje magisch realistisch ook. Maar hier is het eigenlijk... Kijkt hij terug op het moment dat hij dus eigenlijk beslist om te gaan schrijven. En dat valt bijna samen met het moment dat hij ook zegt, nu ga ik hardlopen. Ja. Ja, een jazzclub, we weten dat. Jarenlang en hij verkocht die in 1982. En dan besluit hij, ik ga nu schrijven, ik ga gedisciplineerd schrijven en ik ga gedisciplineerd hardlopen.
Mm-hmm. Ja.
En over dat hardlopen, dat is toch fantastisch hoe hij erover schrijft, vind je niet?
Ik vind dat, net als jij, ik vind een heel leuk boekje. Hij vertelt ook heel fijne dingen over het schrijven en over het hardlopen en heel af en toe iets over triathlon. Het is een beetje filosofisch, maar zo licht filosofisch. Niet de zware filosofieën. Maar als je zelf hardloopt of aan duursport doet, staan er wel een aantal heel herkenbare zaken in. Hoe dat je jezelf natuurlijk wel kan tot op een bepaalde limiet duwen, maar ook hoe dat je veroudert, hoe dat je moet omgaan met het beperkte energievat dat je hebt.
Ja, enzovoort. Tuurlijk.
En dus dat is eigenlijk wel heel mooi, omdat ik zelf ook wel merk... Hij is ermee begonnen nadat hij zijn jazzcafé gesloten heeft. En ik heb ook begrepen, om een ongezonde levensstijl een beetje te compenseren. Zo is het bij mij ook begonnen. Als ik stop ben met roken, dat ik zei, ja, ik moet toch iets gezond doen. En dan merk je dat je er helemaal in komt. Hè. En dat vond ik wel leuk. En hij heeft een aantal heel, heel leuke vergelijkingen gemaakt, vind ik. Tussen schrijven en hardlopen, maar ook gewoon tussen het leven en hardlopen.
We gaan eens luisteren naar een fragment. Ik vind het, moed en als het echt meent wat hij hier schrijft, we gaan daar zo dadelijk over hebben, dan vind ik het wel heel sterk.
Mm-hmm. Mijn tijd is van geen belang. Ik mag nog zo mijn best doen nu. Hardlopen zoals vroeger zal me naar alle waarschijnlijkheid nooit meer lukken. Dat feit aanvaard ik zonder meer. Je kunt het bezwaarlijk een prettige zaak noemen, maar dat is nu eenmaal ouder worden. Net zo goed als ik mijn taak heb, heeft ook de tijd zijn taak. En de tijd vervult zijn plichten veel loyaler en veel zorgvuldiger dan ik. De tijd gaat immers al sinds zijn ontstaan, wanneer zou dat in godsnaam geweest zijn, continu vooruit, zonder een moment van rust. En mensen die weten te ontsnappen aan een jeugdige dood, krijgen als speciale gunst het dankbare voorrecht om op een natuurlijke manier ouder te worden. erwacht hun de eer van het lichamelijk verval. En aan dat feit kan ik maar beter berustend wennen.
Hij zegt hier eigenlijk, ouder worden, dat is een gunst.
Ja.
En ook de ongemakken die met dat ouder worden gepaard gaan. Hè? Er is een voorrecht om op een natuurlijke manier ouder te worden. En dat lichamelijke verval, dat moet je niet onnozel over doen, dat hoort erbij. Dank u.
Ja.
Hallo.
Ja. Wel, het is een van de redenen waarom ik iedereen het boekje aanraad. Het staat vol van dat soort vergelijkingen. Het heeft iets heel dankbaars voor wat je kan en wat je tot op heel late leeftijd kan doen. En ja,
maar dat houdt dan ook beetje, op soms, hè?
Dat houdt dan ook op. En eerlijk gezegd, als je zelf... ik doe het zelf, hè, dus hardlopen en de twee andere sporten. Je ziet dat fysiek heel goed ouder worden. Hè.
Dus, ja?
Ah ja, als je hartslag meet, hè, wat ik wel doe als je zo'n lange wedstrijd doet, moet je dat wel in de gaten houden, dan zie je dat die elk jaar wel een beetje lager wordt in rust. In maximale inspanning. Dus ja, je ziet gewoon dat je achteruit gaat, maar tegelijkertijd kan je nog verschrikkelijk veel doen natuurlijk.
Dus het zit hem allemaal in de mind eigenlijk.
Ja. Ik denk, als je... loopt, allee, op welk niveau dat je het ook doet, hè. Lopen, zwemmen, fietsen, je kan heel veel doen. En als je het op wedstrijdniveau doet, dan zie je wel dat je achteruit gaat als je wat ouder wordt. Maar zoals hij ook schrijft, dat is helemaal niet erg, hè. Je kan nog perfect een wedstrijdje meedoen of perfect je ontspannen op je fiets of lopen. En dat heeft iets berustend en iets goeds ook, vind ik. En doordat je het zo ziet, kan je er ook beter mee leven. Ik denk dat bij mensen die dat niet doen, ik weet dat nu niet, zou de ouderdom misschien wel eens in meer grote schokken kunnen komen.
Ja, ja.
En dat, dan is misschien de gewinning wat moeilijker, terwijl nu ja, je ziet het gebeuren en je ziet dat het ook niet zo dramatisch is en dat het ook niet zo erg is.
Wat zo lekker is bij hardlopen, denk ik, vind ik... Dat is dat je weet dat er heel veel neurotransmitters vrijkomen. Hè? Serotonines, dopamines, endorfines. Dingen die we zelf aanmaken. En je wordt daar een beetje gelukkig van.
Ja.
Heb jij dat ook?
Ja, absoluut. Ik weet soms niet waar ik gelopen heb. Dus ik vertrek.
Nee, maar dan was je... S'avonds bedoel je, als je op slag zat.
Nee, ik heb het overdag. Okay. Maar gewoon, je vertrekt. En de eerste kilometer of zo, ja, ben je nog wel in je ritme aan het komen. Maar op een bepaald moment ben je aan het lopen, ben je aan het denken. Zijn je gedachten helemaal los. En dan kom je terug thuis en dan denk ik, waar heb ik nu eigenlijk gelopen? Ik kan wel op mijn metertje zien hoe lang ik gelopen heb, maar... Ja, ik kan me niet meer herinneren hoe ik waar gepasseerd ben.
Een trance?
Het is een soort van trance, denk ik, ja. En die is eigenlijk wel heel bijna verslavend, natuurlijk. Hè. En als ik dat te lang niet doe, dan merk ik dat de stress zich wel opbouwt.
Oh ja?
Ja. Dus ik...
Dus nu bijvoorbeeld volop in campagne en zo, dan zal er voor hardlopen weinig tijd zijn,
denk ik. Dat is nu een heel groot probleem. Nee, dat is een probleem nu. En ik probeer het dan 's morgens nog te doen, maar dat is niet meer...
En zo al lopend van deur tot deur met 11-11?
Ja, dat zou ik ook nog kunnen doen.
Eén plaat kiezen, want dat mag je hier in Bergendal, is een foltering, een echte foltering, zeg je.
Ja. Ja, ik ben een groot muziekliefhebber. Ik heb ook veel platen en cd's thuis. Dus ja, eentje kiezen, dat was wel echt heel moeilijk. Maar uiteindelijk heb ik er dan toch maar eentje uitgenomen dat ik vind ook wel past bij dit weekend en waar ik zelf altijd heel veel moed uitput. Het is een nummer van oorspronkelijk van Ben Harper.
Ja.
Maar ik heb gekozen voor de versie van John Martin. Excuse me, mister.
Hij zingt... Excuse me, mister, lend me your ear. Hè? Mag ik even je oor te lenen? Or are you not only blind, but do you not hear? Is dat dan zo wat je denkt als je aan die deur staat en niemand doet open?
Nee, dat is niet waar. Dat is niet op die moment dat ik eraan denk. Maar ik denk dat soms wel als we kijken naar ja, de politiek in het algemeen, die rond een aantal heel grote, actuele en dringende problemen te weinig actief is. Ik denk hier aan de klimaatproblematiek, de vluchtelingenproblematiek, ja, ook de wereldwijde ongelijkheid, de thema's waar wij rond werken. En hoewel wij roepen, campagnes maken, tieren, dossiers maken, zie je af en toe wel vooruitgang. Ik wil de politiek niet volledig afschrijven, maar zie je wereldwijd dat er op een aantal domeinen niet hard genoeg gehandeld wordt.
En vind je niet dat jullie dan een soort van roepen in de woestijn zijn?
Nee, daarom zeg ik het er ook bij. Ik zie ook wel soms vooruitgang op een aantal punten. Worden er zijn er hoopgevende puntjes, maar het gaat rond die grote thema's, denk ik, toch nog altijd veel te traag.
Excuse me, mister. Ben Harper, nummer van John Martin.
Berg en Dal, met Padone.
En met Bogdan van den Berg, hij is de 11-11-11-baas. De eerste Pinksterdag van 2010, het is vroeg in de ochtend, als ter hoogte van het Vondelpark in het centrum van Amsterdam, een fietser wordt geschept door een auto. Hij wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Dezelfde dag zal hij overlijden. Die fietser is Tonio, de enige zoon van de schrijver A.F.T. van der Heijden. Hij schreef er een magistraal boek over. Bogdan, je hebt het gelezen. Je hebt het mee.
Ja.
Ligt voor je.
Waarom vond je dat zo'n magistraal boek?
Wel, ik had het verhaal gelezen toen ik het kocht. En ik dacht, ik ga het eens lezen. Omdat het AFT van der Heijden ook is. Fantastisch schrijver. Maar het boek heeft mij enorm aangegrepen. Als vader, veronderstel ik.
Je bent vader van twee kinderen?
Twee dochters, ja. Ja. En ja, hij beschrijft in dat boek op een verschrikkelijke manier ook het schuldgevoel dat hij overhoudt aan iets waar hij eigenlijk niet aan kan doen. Want zijn zoon is gegrepen door een wagen ergens waar hij niet bij was, 's nachts. Maar dat hele schuldgevoel dat door dat boek hangt, is toch wel herkenbaar als je eraan zou denken dat je eigen dochter zou sterven in het verkeer. Ik heb het boek gelezen toen het uitkwam, maar ondertussen is mijn oudste dochter al sinds zelf actief in het verkeer, dus zij fietst rond in Antwerpen. Enkele weken geleden was het ook in de actualiteit. In Antwerpen, enkele fietsdoden. Eén van die doden is gevallen om 8:20 's morgens op het parcours waar mijn dochter elke dag twee keer voorbij rijdt. Om 8:00 's morgens en als de school gedaan is. Ja, dan komt het heel dichtbij. En het is echt wel een van mijn grootste angsten dat op een dag de politie voor de deur zou staan. Met zo'n melding zoals ze ook op een pijnlijke manier beschreven is in Tonio. En dat er iets gebeurd is met een van uw kinderen.
Is dat de nachtmerrie toch die een beetje als een zwaard van Damocles boven je...
Ja, ik zeg het, mijn ene dochter heeft het enkele weken geleden op haar parcours. Met mijn andere dochter, die nog jonger is. Daar is vorig jaar op de weg in Antwerpen een kindje van 5 jaar gegrepen door een camionette. Dus ja, het is gewoon iets wat in Antwerpen gebeurt. En als je dat leest in de krant, je kan niet anders dan denken, straks gebeurt het bij een van mijn kinderen. Ik zou het echt verschrikkelijk vinden.
Zoals de meeste vaders en moeders waarschijnlijk als ze dat
lezen. Ja, ik denk het wel. Het moet heel herkenbaar zijn, denk ik. En er is ook niet zoveel alternatief. Je kan moeilijk zelf in de auto stappen en die kinderen nog naar school gaan brengen. Dat is niet de bedoeling. De stad zit al vol.
Nee, want dan krijg je net veel meer problemen.
Dan krijg je meer problemen. En met ze meerijden, dat kan je natuurlijk ook niet altijd blijven doen. Dus er is niet zoveel alternatief. Maar elke morgen denk ik wel van, ja, hier zie ze vertrekken in de stadsjungle. En hoe gaan ze het ervan afbrengen? En elke keer zeg je, wees voorzichtig, maar ook daar moet je denk ik mee opletten. Je moet je kinderen niet bang maken. Ze zijn dat ook niet, voor alle duidelijkheid. Maar je kijkt daar toch met een bang hart naar. Ja.
Bogdan, je gaat een fragment lezen uit Tonio. En ja, dat is eigenlijk bij de geboorte van de zoon van AFT, Tonio. Hè, de geboorte.
Ja, dat klopt. Met al die gezwollen, passief neerhangende ledematen deed het mormeltje me aan een bos peen denken. Of meer nog aan een tros bleekblauwe worstjes zoals je ze bij de slager ziet hangen. Een half moment was er de paniek, doodgeboren. Maar terwijl ze zich omdraaide, gaf de vroedvrouw de kleine gauw even een por in zijn zij. Zo'n geroutineerde, bijna geniepige opstopper die onze zoon aan het krijsen bracht. Door het scherpe gehuil kwamen ook bij mij de tranen. Eindelijk. Ik stootte met een wijsvinger tegen het poppenknuisje. De vingertjes schroefden zich er kleverig omheen. De kleine jongen had zijn eerste houvast.
Schattig. Maar tegelijkertijd ook wrang als je weet wat er nadien gebeurt natuurlijk.
Ja, ik vind het een prachtig fragmentje dat hij ook geschreven heeft vlak na de geboorte. Hij zegt het ook in het boek, hij haalt het uit zijn dagboek. Het is niet geschreven in herinneringen, het is echt onmiddellijk geschreven. Ik vind dat je dat voelt. De omschrijving is voor mij zeer realistisch. Ik heb dat, elke vader zal er wel gehad hebben, dat dat handje rond je vinger gaat.
Peenworteltjes.
Ja, peenworteltjes. Ja. En de jongen had zijn eerste haar vast, maar tegelijkertijd denk ik erbij, de vader had voor het eerst tot in de eeuwigheid zijn kwetsbaarheid. Die gaan niet meer voorbij. Hè. Dus de houvast die je geeft aan je kinderen is tegelijkertijd een heel grote kwetsbaarheid die je hebt. Ik heb dat zelf ook, dat gevoel, heel hard gehad. Ik was niet zo de aanstaande vader en dat moest allemaal... Maar op het moment van de geboorte voel je ineens die verpletterende verantwoordelijkheid eigenlijk en die grote kwetsbaarheid. Ja, met mijn oudste dochter hebben we dan ook nog wel meegemaakt dat ze heel ziek is geweest. Dan denk je, ja, dat zal wel eens voorbij gaan, maar ik begin meer en meer te beseffen, die kwetsbaarheid gaat niet meer voorbij.
We gaan jou, denk ik, plezieren met een album dat je volgens mij niet kent. Salubrit, dat is van een Belgische, Vlaamse violist, componist en arrangeur. En hij
maakte het samen met twee Senegalese, Mola Sila en Bao Sissoko.
Zullen we eens luisteren?
Benieuwd. Ja. Wouter van den Abele met de Senegalese Mola Sila en Bao Sissoko. Een album dat je zeker moet kopen. Salou Brit. Bij mij zit nog heel even Bogdan van den Bergen, de 11-11-11-baas. Wat is jouw credo, Bogdan?
Een echt persoonlijk credo, dat heb ik niet echt. Maar wat ik niet onbelangrijk vind, is dat je kan zeggen, het telt niet wat dat je gespaard hebt, maar wel wat je gegeven hebt. Ik denk dat dat het kwam ook in de song, hè, er straks, hè, ja. Maar dat wou ik er nog bij zeggen. Ik vind dat wel een heel belangrijke. Uiteindelijk, als je terugkijkt op je leven, dan denk ik dat de mensen en jezelf het meest fier gaan zijn op wat je gegeven hebt.
En dat is hopen veel, hè.
Ja, dat wilde ik er niet mee zeggen.
Nee, maar toch. U kunt misschien nog even uw best doen of schade inhalen. Het is nog tot vanavond. Ja. Dit was Bergendal. Je kunt het beluisteren via de podcast, via de Clara-app, via clara.be of tot het einde der tijden. Schrijf naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen, Bogdan?
Ik zal straks nog een paar groepen gaan bekijken, vrijwilligersgroepen. En dan vanavond verzamelen wij in het secretariaat in Brussel om te kijken wat de trends zijn, hoe het gelopen is. En daar eventueel ook al kort iets over te communiceren.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.